Heb de Koffie bij Nust. Een podcast waar we in gesprek gaan met de maten van Nust over hun passies, met een potje koffie en een stukje taart. Welgekomen.
Sam Steen en Toon van Houten, welgekomen.
Dank u wel.
Dag Peter. De kop is eraf. De allereerste aflevering van de podcast.
Absoluut.
Met als doel West-Vlaanderen en daarbuiten alles wat ondernemend is te gaan inspireren. Nu, jullie zijn 3 jaar geleden in een professioneel huwelijk gegaan. En wat ik daar een keer vooral van wil leren is van, we zijn met tweeën als co-founder, zou ik het maar noemen. En hoe verhoudt zich dat eigenlijk? Ik ga beginnen met Toon.
Ja, de Sam was er eigenlijk al. En op een dag vroeg hij Toon zie dat zitten om Nust hier eigenlijk samen met mij te trekken. Ik heb eigenlijk niet zo lang moeten nadenken. Het was zo van, alles wat ik in mijn leven al gedaan heb, heb ik er altijd 100% voor gegaan. Dus waarom dan gewoon niet met Sam dat ding hier samen gaan trekken? En we zijn redelijk complementair. Ik denk dat dat wel een mooie is. Sam is sales, HR doet hij heel goed. Waar dat ik eerder de techneut ben met een empathische insteek. En dat matcht goed.
Maar zegt, ik ben de techneut met een empathische insteek.
Yes.
Maar kan ik dat stellen, dat je, want ik associeer jou, ik wil niet over kleur beginnen, maar toch wel een beetje blower, wat dat typisch wel inherent is aan meer technischere profielen. Toch voel ik dat je op basis van een soort buikgevoel ja gezegd hebt. Of dat je daar echt maanden moeten over nadenken om in het huwelijksbootje te trainen met Sam.
Ja, ik ben inderdaad, ik ben blauw, maar dat wil niet zeggen heel gestructureerd en alles super lang over moeten nadenken. Dat hem dat gewoon zegt hem van yes, let's do it. En dat is misschien ook de rode draad doorheen ons verhaal. Dat we niet op voorhand gigantisch veel plannen maken of alles in detail gaan uitspitten. Dat we eigenlijk gewoon naar die eerstvolgende next step gaan kijken. En dat was gewoon van, let's do it. Een keer samen zitten en zien van wat er komt eigenlijk. In plaats van, we hebben geen maanden daarover gediscussieerd. Van wie gaat wat doen? Dat heeft zich eigenlijk redelijk organisch gevormd.
En hey Sam, hoe kijk jij dan naartoe? Na jullie 3 jaar huwelijk, wat je elkaar leren kennen?
We zijn dat soms een beetje aan het lachen, maar we zijn eigenlijk een beetje een getrouwd koppel aan het worden. Hè. We weten al vrij goed waar dat we... wie dat er wat gaat antwoorden in bepaalde situaties. En we voelen elkaar wel goed aan. Maar dat is ook waar, hè. Wat dat toen zei, hij was er al, maar had een heel andere insteek, een heel ander idee van hoe dat hij professioneel aan de slag wil gaan. Maar dan had ik zoiets van, iemand lijkt Toon, voel ik het wel mee. En dat is soms raar. Ik ken een KSA verleden, hij heeft een Giro verleden. En dat is zo gevoeld, dat is zo like die vibe van mensen die zich engageren en in het verleden al in de jeugdvereniging of in andere zaken. En dan voelde wel onmiddellijk van dat is iemand dat ik wel wil mee in bad sleuren om zich te engageren voor van Nust een leuk verhaal te maken. En dan is het leuk dat die persoon daar dan ook ja op zegt, hè, en er volmaak voor gaat.
En die complementariteit, hoe zie je dat dan?
Ja, we zijn ook soms aan lachen dat ik heb een IT-diploma, hè, en Toon niet, maar hij was bezig met alle technische dingen en ik niet. Hè, maar inderdaad, complementariteit zit hem een stuk in. De dingen dat ik graag doe, doet hij minder graag. Hè. Het pure salesverhaal, de klanten gaan inspireren. Natuurlijk, een keer dat dan dieper technisch gaat, of dan de klant op technisch vlak ook moet geïnspireerd worden en een visie van waar gaan we naartoe met onze technologie, hoe gaat ons dat vooruit kunnen helpen. Ja, dan hebben we toen wel een super compagnon om daarmee die klanten te inspireren.
En je hebt geen IT-diploma. Maak ik dat stellen dat je gewoon hypercurieus bent, sowieso, en dat van daaruit die kennis gekomen is naar technologie? Of?
God, misschien wel. Ik kan moeilijk ervaren dat iets werkt, omdat het werkt. Ik wil altijd gaan begrijpen, waarom, hoe komt dat dit ding nu doet wat het doet? Het was eigenlijk, afgestudeerd, dan eigenlijk toch in de IT gesukkeld, maar ik kon werkelijk niets. Ik wist niet wat een foreign key was in een database, om heel eerlijk te zijn. Gelukkig gehad van heel goede collega's te hebben, maar ook zelf wel altijd dieper willen graven van, die collega heeft uitgelegd van als je dit doet, gaat dat gebeuren. Maar ook dieper gaan opzoeken, hoe komt dat zo gebeurt, wat zijn de andere opties en zo. Dus altijd wel getriggerd geweest voor mezelf om iedere dag wat beter te worden en wat beter te begrijpen waarom de dingen zijn dat ze zijn.
Nu, jullie zijn intussen het is nu niet langer met twee, maar met een hele grote groep van enthousiastelingen. Kwestie van het recruteren, is dat iets dat je ook niet naar kijkt, naar het diploma, maar naar de hoesting om iets te willen kennen?
Absoluut. Ik denk, een diploma, het enige dat je daar bewijst met een IT-diploma, is dat je in staat gesteld bent om een nieuwe technologie te kunnen leren. Maar eerlijk gezegd, geen dat ik nu mee bezig ben, bestond 5 jaar geleden nog niet. Ja. Dus op zich is het van, heeft die persoon de capaciteit om die nieuwe techniek aan te leren? Dat is voldoende voor mij op technisch gebied. En je natuurlijk wil gaan inschakelen hoe ver staat die persoon, welke ervaringen heeft die. Maar de culture fit, de match, de intrinsieke motivatie van die persoon en waarom dat die in IT gestapt is en hoe dat die persoon zich up-to-date houdt, is voor mij 1000 keer belangrijker. Want in de steltijd intrinsieke motivatie, dat kun je niet echt bijstellen. Je kunt dat wel een beetje bijschaven, maar grote veranderingen kun je daar niet aan doen. Dat is inherent aan een persoon. Terwijl technische capaciteiten, ja, dat is aan ons om dat dan samen gewoon tot het gewenste niveau te brengen.
Vandaar ook de diversiteit in achtergronden in jullie equipes. Wat geloof zelfs dat er iemand tussen zit die ooit kok was, als ik het toe voor heb.
Iemand die inderdaad de chef-kok geweest is. En mensen die in de bouw gewerkt hebben, in garage, een geschiedkundige. En je voelt eigenlijk wel, en dat is maf om te zien, maar mensen die in een andere context gewerkt hebben, niet in de IT... Ja, die beseffen hoe hard dat we eigenlijk in ons polletjes mogen wrijven dat we in de IT actief zijn, want we worden zot verwend. Hè. Dat is een fantastische sector om in actief te zijn op alle vlakken. En heel veel andere sectoren, mijn vrouw werkt in de zorg, ja, dat is niet te vergelijken met hoe dat wij omkadering doen van mensen op alle vlakken.
Nu, moest je kunnen 3 jaar terugkeren, wat zou je dan anders doen met de kennis en de inzichten dat je nu weet, Sam?
Oh, niks eigenlijk, denk ik. We hebben echt een leuk parcours afgelegd ondertussen. We hebben wel plannen gemaakt. Hey. We hebben wel een beetje nagedacht. We vertellen in het begin van niet te veel nadenken. Maar we hebben wel ergens zo een roadmap. Noem het een roadmap, hey, waar je zegt van, ah, kijk, als dat punt, als we daar geraken met X, Y of Z, ja, dan gaan we een versnelling hoger schakelen. Hey. En het zijn zo soms, we noemen dat soms de accordeon, de business accordeon. Als bepaalde dobbelsteentjes sneller vallen dan verwacht, ja, dan kun je hem induwen en maakt hem nog meer lawaai. Of uitrekken, dank ervan dat je dat bekijkt. Hè. Maar je kunt als bepaalde key factoren vallen, en vaak gaat het ook over de juiste mensen op de juiste plaats, ja, dan kun je wel snelheid pakken. En, ja, we hebben eigenlijk ons plan destijds een jaar sneller dan verwacht kunnen realiseren. Dus ik weet niet of dat kan, of dat ik dingen anders zou
doen. Tom?
In dit inzicht denk ik ook niet, maar het had wel misschien beter geweest als we nu al... Als we 3 jaar geleden al de visie hadden van dat we nu hebben met Noest. Maar ik denk niet dat toen al mogelijk was. Omdat we eigenlijk aldoende hebben we veel geleerd. Ja. Want voor Sam en ik was het ook nieuw. Ook om te zien wat werkt er, zowel naar recrutering toe en klanten. Waarin differentiëren wij ons? Ik ben er niet van overtuigd dat wij datzelfde sterke verhaal kunnen uitvinden, hebben bij manier van spreken, 3 jaar geleden. Dat is gewoon organisch gegroeid. En
door te doen. En
door te doen en bij te leren en bij te sturen, hebben wij eigenlijk ons verhaal kunnen bouwen. En dat misschien beter geweest dat we dat al volledig wisten op voorhand, maar ik denk niet dat dat gewoon mogelijk was. Dat is een leerproces geweest voor ons alle twee. Dus,
ja. Nu, één ding die jullie beiden typeert, is dat jullie een bepaalde vuur en een bepaalde passie hebben. Waarom doen jullie wat dat je doet? Voor wat doe je het eigenlijk? Weer beginnen met Toon, hè? Want hij is een beetje de introvert.
Yes,
want anders moet ik hier
free,
de micro afzetten bij jou. Hè?
Ja, ik vind het wel een moeilijke vraag, maar ergens is die passie wel een heel belangrijke voor mij. Is, ik ben niet geboren, denk ik, om een gepassioneerde IT'er te worden, denk ik. Ik heb ook muziek gedaan, ik heb giro gedaan. Maar eigenlijk alles wat ik gedaan heb, is altijd mijn passie geweest. Dus dat kan zijn dat ik binnen een paar jaar ga kleden schieten met heel veel passie, I don't know. Maar ergens heb ik wel altijd die intrinsieke motivatie van altijd een beetje beter te doen en meer voldoening te halen uit wat ik doe. En die voldoening, dat kan zijn door je kennis over te dragen naar andere mensen, iets te bereiken. Hey, dat je zegt van, elke dag een beetje beter worden in wat je doet, dat vind ik wel leuk. Niet de beste willen worden of beter dan iemand anders, maar gewoon voor jou ergens iets passioneren doen, beter begrijpen en zo. Dus voor mij is dat wel ergens, trots op wat je gedaan hebt, is voor mij heel belangrijk. En dat kan zijn trots omdat dat je kind hebt leren fietsen bijvoorbeeld, maar dat kan ook zijn trots omdat dat je iemand aangeworven hebt die ergens anders financieel veel beter voorwaarden kon krijgen, maar dat die toch gekozen heeft voor ons verhaal. En dat zijn dingen die me echt wel voldoening geven en soms kippenvel geven en niet echt het beste zijn in dit of dat. Gewoon die trots gaan realiseren, dat is echt...
Hey Sam?
Ja, ik heb er al, we hebben erover gebabbeld daarnet ook, het gaat over de fun factor bij mij. Het is het plezier hebben, hè, en dat is niet altijd dansen om een tafel, maar ook gewoon plezier hebben en zien dat mensen plezier hebben, bijvoorbeeld. Dat je, we proberen een zekere omkadering, een zekere joie de vivre op het werk te realiseren of te creëren voor de mensen. En we zitten hier nu in Les Ondes vandaag. We zijn hier 3 jaar geleden met Nust de eerste keer ook toegekomen met het team. En in mijn hoofd zit het dan zo een beetje op kamp gaan. En ik vind het allemaal plezant. Maar de valkuil is soms ook, het is niet omdat ik dat plezant vind, dat de mensen dat gaan plezant vinden. Want het is wel zoeken van, wat is er leuk, wat is er tof? En dan komt er naar Les Ondes en iedereen komt hier toe en van, wow, cool. En op het einde van dat weekend, de offsite dan, de offsite met Nust, dan zijn de mensen echt content. En dat vind ik wel cool. En dat is een goesting om er nog meer tegenaan te gaan en weer vol een bak voor Nust verder te gaan.
Nu, hij zegt dan net van, het is niet, voor mij is het voor de fun, maar het is niet omdat ik het fun vind dat dat per definitie betekent dat een ander dat vindt. Kunnen jullie het ook met elkaar oneens zijn, jullie twee?
Ja,
absoluut.
Maar nog niet zo heel veel eigenlijk, denk ik. Nog niet zo heel veel dingen. We zitten redelijk veel op dezelfde hoofdlijn, maar het gebeurt af en toe wel, uiteraard. En dan,
het zit dan meer in de nuances, denk ik. Zo, van, Sam is de springer, rood, heel kleur. Van, als we dan in de kleuren spelen, ik ben iets meer misschien soms risico-averse en zo. En ik denk dat Sam gewoon mij soms eruit trekt en ik Sam soms weer naar beneden trek. Maar echt oneens, nee. Soms moeten dingen bij mij ook wat langer
rijpen
en incijpelen. Maar dat weet ze allemaal, dus die laat dat een keer zijn ideetje ergens terloops een keer vallen.
Een keer een zaadje planten.
Voilà, een zaadje planten en zo. Maar dus fundamenteel dingen oneens, nee, maar wel elkaar challengen. Ja, Sam, past dat wel in ons verhaal? Hey? En omgekeerd ook. Dus dat wel. Maar echt fundamenteel oneens, denk ik niet. Nee.
Soms zeggen we hetzelfde, maar op een andere manier. Hè. En dan moet je zo plots beseffen van, maar eigenlijk zeggen we hetzelfde. Want het is op een andere manier, of een andere insteek. En dat is boeiend, dat je vanuit een andere insteek naartoe kijkt. Als je allemaal naar hetzelfde kijkt, dan raak je minder rap vooruit, denk ik.
Nu, mag ik in een heel ander topic aangaan? Mm-hmm. West-Vlaanderen en omstreken. Ja, ik kan hier een open deur intrappen. De laatste 10 jaar, die technische of technologische ontwikkelingen, die zijn echt exponentieel geweest. Vroeger was dat enkel IT, was zuiver, hè. En nu is dat intussen in elke business, van een bedrijf, is dat sales, elk departement, HR. Mm. Is er alleen of andere app of technologie of software die dat leven van die personen helpt ontwikkelen? Hoe zie jij toen de technologische adoptie of digitale transformatie, voor met een keer een heel hol woord te benoemen, in West-Vlaanderen in vergelijking met andere bedrijven? Omdat mijn perceptie is heel veel bedrijven in West-Vlaanderen, die maken letterlijk iets dat je kan vastpakken. Is dat een tractor? Is dat een ding waarbij dat IT door de band genomen meer ondersteunend is? Dat je softwarebedrijven hebt, dan is IT de core van hetgene wat je doet natuurlijk. En die hebben we ook natuurlijk in West-Vlaanderen. Hoe kijk je daar naartoe zo de laatste 10 jaar, Toon?
In West-Vlaanderen heb je wel veel maakindustrie inderdaad. En daar zie je... digitalisatie, dat was geen core business van hen. Hè. Dat was machines maken, dat is de ingenieurs, R&D gaan innoveren. Hè. Dat is waardoor die bedrijven groot geworden zijn. En IT was er gewoon om de boel te doen draaien. Nu zie je meer en meer dat die IT ook een differentiator wordt. En de grote uitdaging is om die IT- en OT-wereld, het machinepark, laten we maar zeggen, en het IT-netwerk te laten samenbabbelen en die innovaties à la machine learning en dergelijke en AI ook te gaan toepassen op die machineparken. En dat is echt wel de kracht van die twee werelden te gaan bundelen. Terwijl vroeger dat waren volledig geïsoleerde werelden. En nu zie je dat altijd een mix en matches, integratie daartussen. En dat is een grote evolutie dat ik zie. En dat is niet enkel een technische challenge, maar ook een people challenge, zoals heel vaak. Dat zijn... andere werelden, totaal andere wereld, andere mentaliteit soms dat er heerst. Staat daar heel vaak in bedrijven ook een grote muur tussen, zowel letterlijk als figuurlijk. En dat is wel onze taak, als je die projecten succesvol wilt afleveren, dat je die mensen ook samenbrengt. En dat is heel belangrijk.
Heb je daar een bepaalde visie op? De IT'er die uiteindelijk... de persoon met de IT-diploma, die dan meer commercieel naar hebt, zie je daar een bepaald... wenteling in?
Meer en meer. Allee, in West-Vlaanderen, het is zot wat voor een bedrijf dat er eigenlijk zit. Als je daar naartoe kijkt, die hebben allemaal echt, wat dat toen ook zijn, in R&D, in hun product, in hun machinepark geïnvesteerd. Daar vol een bak in gaan. Bijvoorbeeld, ik vind die verhaal altijd wel cool. Sioen bijvoorbeeld, die begonnen is in Aardooien met regenpakjes maken voor de boer, die dan in de regen ook kon werken op zijn veld. Ja, ondertussen een gigantisch bedrijf geworden, die daarin differentieert. Maar meer en meer zie bedrijven die wel door hebben van, ja, we gaan het verschil ook wel moeten maken door de brug met onze klant en onze eindgebruiker of onze consument, om dat kleiner te maken. En IT speelt daar een belangrijke rol in. Hè. De kinderen, alleen mijn kinderen nu ook, die zijn geboren met een scherm in hun hand. Dus die willen op eenzelfde gebruiksgemak ook in de professionele wereld of in iedere wereld hun ding kunnen doen. Dus daar kunnen ze niet meer om IT heen, waar dat vroeger misschien meer een beetje stiefmoederlijk behandeld werd als een kost voor een bedrijf. Van ja, we moeten IT hebben en we moeten zorgen dat de mails kunnen verstuurd worden. Maar nu wordt het echt soms gezien als een katalysator om in hun business vooruit te gaan en om het verschil te maken naar die eindgebruik ten opzichte van een concurrent. Dus daar zie je wel een ommeslag in. Ik denk, de bedrijven die in die mindset mee zitten, en corona heeft er ook een belangrijke rol in gespeeld. Denk wat de bedrijven echt zeggen van oké, nu gaan we weer de volgende stap pakken, nu is het een moment om op dat IT-vlak ook next level te gaan. En ja, die zijn wel een stap voor, denk ik, op heel velen.
Ik heb de perceptie dat op C-level niveau, dat vroeger IT een beetje stiefmoederlijk werd bekeken in West-Vlaanderen, zie je dat nu de IT en digitalisatie echt op de agenda staat van die C-level?
Ja, bij heel veel, hè. Waar je vroeger soms, ik denk tot 5 jaar terug nog, met een CIO of een C-level een gesprek had over de cloud en men moest overtuigen dat veilig was en dat, wanneer een server in ons serverkot en die deur is op slot, er kan dan niemand aan. Veiliger dan dat kan het niet zijn. Ja, die mindset van, oké, wij hebben hier zelf dezelfde resource of dezelfde kennis om dat te beveiligen ten opzichte van een grote speler, een Microsoft, een AWS, een whatever. Die mindset, of die discussies hebben we niet meer. Hè. Nu gaat het vooral over schaalbaarheid. Als je wilt innoveren, moet je snel kunnen schakelen. En daar speelt die een grote rol in. Dus dat is niet meer de gesprekken dat we hebben vandaag. Nee.
Nu, Toon, om een succesvol project te hebben binnen een bedrijf, heb je technologie nodig, maar je hebt ook processen en mensen nodig. Hoe kijk je er naartoe van hoe dat je een project heel succesvol kunt aanpakken?
Ja, als techneut zou je zeggen natuurlijk fantastische technologie gaan samenstellen, maar eigenlijk moet je ervoor zorgen dat hetgeen dat je bouwt ook hetgeen is dat het bedrijf nodig heeft. En dat wordt heel vaak vergeten in IT. Dus wat wij wel altijd graag doen, is een discovery bootcamp doen aan het begin van een project waar je echt de eindgebruiker en niet de manager van de eindgebruiker er zet, maar echt de eindgebruiker, wat in ons geval soms echt een operator is die op de productievloer bezig is, om die uit zijn natuurlijke omgeving te trekken, buiten die comfortzone gaan treden en bij ons in workshops te gaan vertellen van wat doe jij nu elke dag, hoe zien die processen eruit en hoe zou jouw leven makkelijker en efficiënter kunnen worden. Want heel vaak wordt software gebouwd vanuit managers die denken, op die manier zullen de mensen beter worden. Maar dat is geen goed idee. Het is echt de bedoeling om die eindgebruiker te laten vertellen van wat is zijn dagelijkse job en hoe zou die kunnen sneller gaan. En natuurlijk kunnen wij daar innovatieve ideeën in gaan smijten. Maar dat is heel belangrijk dat die eindgebruiker betrokken wordt, omdat in de toekomst, eens dat je dan eigenlijk de oplevering doet van het product, wordt die persoon ook een ambassadeur. En uw change management is daar heel belangrijk in, want verandering is altijd moeilijk in organisaties. Maar als je al een 2-3-tal personen hebt uit een team die zich gehoord voelen en die de stem zijn van hun team, die hebben iedere 2 weken kunnen feedback geven op de demos van dat zou anders moeten en zo. Ja, dan gaan die ambassadeur worden en gaan ze ervoor zorgen dat die software ook door alle teamleden gebruikt wordt. En dat is de kracht. En de technologie gaat wel volgen. Ik heb nog maar weinig projecten zien vallen door de technologie die niet goed was. Het gaat dan vooral over mensen die moeten samenwerken aan dat project en vooral voor zorgen dat er gebouwd wordt wat er nodig is.
Dus wat je zegt, focussen op de mensen en steekt daar in de voorbereiding heel veel tijd in, communiceert en zorgt dat je vanuit elke groepering dat je de mensen mee hebt, zodat de technologie of het project achteraf ook gedragen wordt en dat niet gewoon staat om te staan en waarbij eigenlijk dat IT-project gewoon er staat als een isolement of een eiland en dat niet gebruikt wordt.
Absoluut, ja. En je ziet dat soms echt fysiek in productieomgevingen, dat daar, er is een nieuw project afgelopen, ja, er komt een extra scherm bij voor de operator. Maar je kijkt er niet naar. Want het is een grote investering geweest, maar de operator is er niet van overtuigd dat dat scherm of die functionaliteit of die applicatie zijn leven zal verbeteren. Ja. Misschien is dat wel zo, maar die operator is nooit gehoord geweest en heeft niet dat gevoel, dus die heeft geen ambassadeur gehad om hem te overtuigen. Hmm. En dat is wel heel belangrijk, dat de eindgebruikers betrokken worden in het proces.
En soms is het ook doorgraven in dat proces, hè? Want je kunt soms zeggen, een proces is al jaren, gaan we van punt A naar punt B en van punt B naar punt C. Maar je zou kunnen zeggen als partner, maar we gaan dat gewoon digitaliseren, dat proces. Maar dat is niet altijd misschien de beste oplossing. Ook een keer de vraag stellen, ja, maar wacht een keer, waarom ga je eigenlijk van punt A naar punt B? En waarom ga je niet direct van A naar C? Ja, omdat mijn voorganger dat zo deed. Ja, maar waarom deed je voorganger dat zo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En soms kun je het proces ook gewoon optimaliseren zonder dat je het direct digitaliseert. En het is dat belangrijk is, dat je dat capteert uit de mensen. En de manager gaat dat niet altijd weten. Nee. Die ziet dat proces gebeuren. Die wil dat digitaliseren om te kunnen opvolgen of om te kunnen optimaliseren. Maar soms is het gewoon ook simpeler maken, van dingen.
Dus, Nu, Sam, als je terugblikt op de laatste 3 jaar... Mm-hmm. Welk moment of welke gebeurtenis of welk evenement zeg je super trots op, waarbij je eraan terugdrenkt dat je hart een sprongetje maakt?
Goh, ik denk, we hebben een aantal dochterinitiatieven gestart. Hè? En eigenlijk denk voor mij de katalysator was het opstarten van Robust. Robust samen met Roborane. En ja, dat was zo'n echte ondernemersvibe. Hè. We hebben met Matthias Fransen toen van Roborane en met Lorenz en dan Toon en ik, we werkten rond een project voor PersoPoint, federale overheid. En dat was een soort challenge dat ze uitschreven, Gov-based innovation. De overheid wilde sneller, innovatiever kunnen projecten testen. Dat was rond het Power Platform. Hè. Wij waren een stukje met Power Platform bezig. Roborane vanuit procesoptimalisatie ook. En we hebben daar eigenlijk relatief bold ingegaan van kom, we gaan dat hier met ons twee doen, let's do it. Hè. En in die meetings ook ons enthousiasme naar boven laten komen. En dat werd eigenlijk gevoeld dat geapprecieerd werd door die klant. En het heeft ook een stuk zowel gezien van de federale overheid klinkt zo log en ambtenaren. Maar eigenlijk zitten er ook wel mensen die goesting hebben om daarmee aan de slag te gaan. En dat hebben we uiteindelijk gewonnen. Hè. En daaruit is dan, het was ook coronaperiode, we mochten dan zo nog niet te veel vieren en doen. Maar we hebben dan eigenlijk in mijn tuin ook dat een stuk gevierd. Hij zei van kom, laten we dat samen iets mee doen. We mogen dat niet zomaar, we zijn vrij complementair, we werken graag samen. We mogen dat niet maar laten schieten. En zo is eigenlijk een initiatief gestart en begonnen we te beseffen van eigenlijk is dat wel cool en kunnen we zo mensen de kans geven om ook ondernemer te worden in onze constellatie. En zijn we daar eigenlijk verder op in. Dus dat is wel een van de momenten dat ik wel...
Tom, wat zei jij het meest trots op?
Ik heb
terugblikt?
Niet zo één key moment waarvan ik zeg van yes, dit was het nu. Maar wel zo bepaalde keren dat je zegt van wauw, we hebben die persoon kunnen overtuigen om bij ons te komen werken. Zo. Terwijl dat er een waaier aan mogelijkheden was voor die persoon om elders te gaan. En dat geeft mij soms wel kippenvel dat je dan achteraf zegt van ik kom dan thuis tegen mijn vrouw en dat je zegt van kijk, je heeft getekend, hè. En niemand had het verwacht, maar het is gebeurd en dat vind ik wel leuk, dat we mensen kunnen enthousiasmeren voor ons verhaal. Dat ben ik eigenlijk meest van al trots op.
En als je dan wat blikt naar de toekomst toe, wat is dat je professionele droom dat je ze nog wil waarmaken?
Goh, ik denk mijn professionele droom zit nu echt wel bij Noest. En dat is dat ons bedrijf schaalbaar gaan maken eigenlijk. Zodanig dat Sam zegt ook dat we nieuwe mensen kunnen ondernemerschap gaan stimuleren. En die de vrijheid geven om onder de vleugels van Noest hun ding te doen. Dat is echt wel een droom van mij. En dat we dat kunnen doen met behoud van onze cultuur. En die waarden, dat is een hele belangrijke. Ik wil geen machine gaan worden en dergelijke. En een groot log bedrijf. Maar dat we echt in een energieke dynamiek. En iedereen helpt iedereen vooruit. Dat zou fantastisch zijn als we dat binnen x aantal jaar kunnen bereiken.
En om die cultuur te kunnen bewaren, hoe denk je nu om dat te kunnen realiseren? Is dat door kleine teamtjes op te zetten? Of heb je er al een visie over?
Enerzijds is de mensen aantrekken met de juiste mindset. Passen zij in onze cultuur? voldoen zij aan onze, de basisnormen die wij hebben in samenwerking, in samenwerkingscharter dat we hebben. Dat is heel belangrijk, de juiste mensen selecteren. En anderzijds ook ervoor zorgen dat je de mensen die je in leadership positie zet, dat die ook matchen en ja, dat die ook, zoals Sam en ik, hopelijk een yin en yang zijn. En dat die ja, de beide insteken hebben van ja, met mensen om te gaan eigenlijk, zodat ze goed ondersteund worden.
Nu, Sam, ik hoor Toon het woord leadership in de mond nemen. Wat voor leadership-stijl vinden jullie dat jullie hanteren?
Goh, denk een familiale... Een familiale stijl, en dat is ook feedback dat we vaak krijgen van nieuwe mensen, van ja, de sfeer die hier heerst, ja, is een familiale sfeer. Hè. We zijn eigenlijk ja, klein als we willen en onderdeel van een grotere groep.
Maar je draait niet als baasje?
Nee, allee, ik denk dat wel niet. Ik hoop dat niet. Ik zou het jammer vinden. Ik zou niet aan mezelf willen rapporteren zo, als ik zo zou doen. Allee, snap je? Dat zo, allee, rapporteren klinkt ook alweer zo
officieel.
Zo officieel. Het is ja, stimuleren, het is kader geven, het is helpen, en het is er samen iets leuks van maken.
Iets dat wij echt wel gemeenschappelijk daarin hebben, is zo dat naïef positivisme. Als wij iemand aanwerven, dan krijgt hij eigenlijk gewoon een zak met vertrouwen. Die moet dat niet winnen, hé, want wij geloven in die persoon, anders zouden we die niet aanwerven. En het is cru gezegd, maar je kunt dat vertrouwen alleen maar bestendigen of verliezen, of misschien nog doorgroeien. Maar je start met een volle zak vertrouwen.
Doordat hij in heel veel bedrijven omgekeerd is, ja. Je dient mijn vertrouwen te verdienen.
Ja, dat moet je bewijzen. Ja.
En dat vind ik wel leuk en ik hoop dat de mensen dat ook voelen. Van, ja, je krijgt hier veel kansen, transparantie en dergelijke. Enige challenge dat soms wel is van, bij klanten is het eigenlijk omgekeerd. Bij klanten is het meestal van, je moet je vertrouwen gaan opbouwen. Hè. Maar bij ons start je altijd met een volle bak vertrouwen, omdat het is van daaruit dat de mensen kunnen groeien. Ze moeten zich gesteund voelen, ze moeten zich niet gecontroleerd voelen en dergelijke. Ze moeten gaan begeleiden, ze moeten de juiste richting gaan uitduwen, maar ze moeten vooral voelen dat we geloven in hen. En dat is belangrijk. Zonder te pamperen natuurlijk.
Ja, dat is dat. Dus Sam, ik heb daarnet die vraag gesteld rond die droom. Hmm. Ik ga de vraag bij jou een beetje anders stellen. Wat zijn de ambities van jullie?
Goh, nu ben ik op lange termijn veel verder aan het denken. Hè. We hebben hier vandaag ook wel een aantal, of van de week een aantal oefeningen gedaan voor de komende 3 jaar. Maar ik zou het wel cool vinden, moesten we het concept van NUST en dan ons concept of ons product is meer de manier waarop dat we een team uitbouwen en dat we met klanten in partnership samenwerken. Moesten we dat concept vanuit het lokale, hè, nu in West-Vlaanderen, een keer ergens anders kunnen kopiëren. En dat je zegt van, oh, we gaan bijvoorbeeld maar iets in Basel, in Zwitserland, gaan we dat lokaal concept ook proberen. En gaan we lokale mensen uit de regio van Basel aantrekken om bij lokale klanten in te zetten, of remote de rest van de wereld. Of in Spanje, of alles wat. Dat is iets dat ik wel een keer zou gaan zien van, werkt dat ook in een andere regio? De manier hoe dat wij aan de slag gaan.
En wat vind je van het volgende? Als je kijkt bijvoorbeeld naar Steven van Bellegem, die zijn boek noemt dat, When Human Becomes Digital of When Digital Becomes Human, is dat hoe digitaler de wereld wordt, hoe meer mensen snakken naar die human connection. Hè. Je kunt de supportdesk kennen, maar als je dan met een probleem zit en je belt en die neemt niet op, of het is zo heel koud en afstandelijk, ja dan...
Tuurlijk, dat wil je niet. En dus, allez, we babbelt over supportdesk, we hebben er ook al over nagedacht, van hoe kunnen we dat hier, dat is zo nog een stap, hè, de after sales, hè, of dienst na verkoop, als dat project opleveren is, je ervoor zorgen dat je dicht bij die klant blijft en dat je hem helpt waar nodig. En we hebben natuurlijk binnen de grotere constellatie van de Kronosgroep bedrijven die daar al gespecialiseerd zijn en die een olie in de machine hebben. Maar wat je niet wilt, is dat je West-Vlaamse klant zijn telefoon pakt omdat hij in de miserie zit, en iemand uit Antwerpen, alle respect voor Antwerpen, maar iemand uit Antwerpen aan de lijn krijgt. Je wilt die lokale West-Vlaming hebben. Hè. Want dat is wat we... Allee, dat is soms een beetje het korte ketenprincipe. Mensen uit de regio lokaal inzetten. Je kunt met elkaar gewone babbelen. Hè. Je moet geen andere taal beginnen spreken. Ja, dat is wel krachtig. Dat geeft direct wel een snellere band van vertrouwen onder elkaar, omdat je uit dezelfde grond komt. Hè.
Nu ga ik een keer de andere kant op gaan. Wat professioneel, wat lig je wakker van? Is dat bijvoorbeeld het aantrekken van de juiste talent? Of hoe dat ik het ga laten schalen? Of wie zal ik zijn binnen een heel dat geheel? Want ja, founderkwaliteiten is iets anders dan een bedrijf van 200 mensen of zo.
Ja. Goh, waar dat ik wakker van lig is soms... mensen die vertrekken, en dat gebeurt ook, de mensen die een nieuwe challenge of nieuwe uitdaging aangaan, dat ik denk van, godverdomme, daar hadden we meer kunnen doen, of hadden we sneller moeten de juiste omkadering voorzien om die persoon te helpen, om hem zijn energie, dat hij kwijt wil, op een goede manier kwijt te geraken. Dus dat is wel, allee, dat is iets wat dat mij wel raakt en dat ik wel soms wakker van lig. Anderzijds ook, en dat is dan mijn saleshart die soms wat bloedt, dat je opportuniteit voelt in de markt en dat je klanten hoort en klanten die smeken naar bepaalde expertise, bepaalde domeinen waar dat ze hulp nodig hebben. Dan zeggen van, allee, waarom doe je er dan nog niet? Hè? Waarom heb je daar nog geen mensen voor? Ik zeg, ja, maar we moeten eerst de juiste persoon vinden om dat te kunnen vastpakken en dat te kunnen opstarten. En dat je... Ja, zoekt onder iedere steen bij wijze van spreken, maar hem nog niet gevonden heeft. Hè. Nu, we mogen daar ook niet wanhopig in zijn. We mogen niet zomaar iemand aantrekken, wat we net zeiden, die een andere mindset heeft, maar die misschien wel de juiste skills en de juiste capaciteit heeft. Maar je moet wel matchen met de visie, met de cultuur. En soms daar, ja, van hoe gaan we nu zo rap mogelijk de juiste persoon vinden om iets nieuws te starten in ons verhaal.
Nu, Ton, over de juiste persoon, wat dat Sam over spreekt... Ik weet dat je binnenkort had gaan spreken op de Ho West.
Ja.
Als je kijkt naar de laatste jaren studentenlichting, allee, zijn scholen daarmee bezig met een opleiding aan te bieden die nou aansluit met of toch de mindset creëert misschien, voor een deel met hetgene wat jullie in de wereld willen zetten technologisch?
Ja, toch wel. Het is niet evident natuurlijk als school om altijd up-to-date te blijven met de laatste technologieën. Maar het is ook wel goed om te zien dat de scholen niet alleen inzetten op puur de technologie, maar ook veel meer die projectwerking aangaan, waar dat de studenten ook in agile manier eigenlijk moeten samenwerken met hun klant. Dus ook projectweken, waar dat de studenten ja, MVP-gewijs en volgens de Scrum-principes met die klant in interactie moeten gaan om zo een prototype te gaan uitbouwen. Onze collega's ook van Glue gaan daar soms Scrum-trainingen gaan geven. En ja, dat vind ik wel goed, dat ze breder dan kijken dan puur het programmeren en het creëren, maar ook wel een beetje die projectvorm en die menselijke interactie in de verf zetten.
Ja.
Maar natuurlijk, ja, het blijft een schoolomgeving. Het is een goede leerschool, maar ergens begin je weer van nul als je in een werkomgeving terechtkomt.
Ja. Nu, dezelfde vraag dat ik aan Sam stelde. Hè. Wat lig jij professioneel wakker van?
Ja, goede vraag. Ik denk vooral, hoe ga ik mee evolueren met het bedrijf en hoe gaat mijn rol mee evolueren? Doe ik de juiste dingen op het juiste moment? En is mijn leadership stijl nu correct tegenover die persoon? Het is ook de eerste keer voor mij dat ik echt, ja, net zoals Sam ook, een bedrijf leid. En soms lig je daar wel wakker van heb ik in die situatie de juiste keuzes gemaakt, al dan niet. Dus ja, het is ook lerend, het is ook met vallen en opstaan van ons. Als je dan een keer een fout maakt die dan voor een collega ja, een persoonlijke impact heeft, dan lig ik daar zeker wel wakker van, ja. Maar sta ik wel open voor feedback en probeer ik ook te kijken van hoe kunnen we dat in het vervolg vermijden. Hè.
Ja, dus Sam, als jij drie positieve kwaliteiten over Toon zou moeten vertellen, wat zou dat dan zijn?
Goh, zeer...
Dat is hier niet gescript voor alle duidelijkheid. Ja.
Maar zeer leergierig. We zijn het aan mij ook al wel altijd zoeken naar... Je is nog altijd raar met technologie bezig. En je voelt dat je... Soms belt hij me een keer dat er bij een klant geweest was en dat er een nieuw project komt. En dan belt hij vol enthousiasme. Wauw, meneer, een nieuw potentiële klant. Echt een machtig project met een nieuwe technologie dat we kunnen inzetten. En dan vraag ik zo aan de telefoon. Ja, en wat verwacht je nu van mij? Ah ja, nee, sorry, het was gewoon voor mijn enthousiasme even te delen. Zo, hè. Maar dat is ook wel aanstekelijk. Ja, zijn empathie is echt ook een stuk zelf. Hè. Die empathische manier van met technoten omgaan. Ze kijken ook wel op naar hem. Hè. Het is iemand die technologisch inspireert. Hè. En dan ook gewoon wel de fun factor. Hè. Hij is wel introvert, zegt hij, maar ik noem een introvert een extravert. Hè. Of we op sfeer zijn of... Of we zitten op café of we gaan ergens iets van eten. Het is ook altijd wel een beetje een ambiance. Dus, en dat is belangrijk. Hè.
Ja. En hij Ton over Sam?
Sam, denk ik dat hij wel echt voor naar zijn doel kan gaan. Zo. Je plant graag en goed een vlag. Van kijk, dit is waar we willen naartoe gaan. Hij kan dan echt wel zijn focus ook gaan bereiken. Gaan doen om dat te gaan bereiken. Dat vind ik fantastisch. Ik zeg dat ik empathisch ben, maar ergens, toen ik Sam leerde kennen, ik zeg, ja, wat een gladianus is dat hier, een gladde sales zo. Maar ik heb hem wel leren kennen, dat hij eigenlijk ook wel goed is met mensen en zo probleemoplossend denken met mensen. Zo van, mensen komen met een probleem en dat hij echt wel kan ja, helpen om de mensen te doen inzien, ja, wat is misschien de oplossing voor het probleem. En dan ook luisteren. Dus dat apprecieer ik wel aan Sam, ook die menselijke kant, dat hij echt luistert en dan ook, als het niet meer gaat voor die persoon bij een bepaalde klant of zo, dat hij, ja, commitment pakt om dat op te lossen. Dus dat vind ik echt wel fantastisch. Ook al is dat dan salesmatig voor hem minder, hè, bloed zijn saleshartjes soms, denkt hij wel op de lange termijn van, kijk, die persoon is daar niet meer gelukkig, dus moeten we actie ondernemen.
Nu heeft daarnet het woord sales in de mond genomen. Mm-hmm. Dat is ook een van mijn passies. Mm-hmm. Hoe kijk je daar naartoe vanuit jouw bril?
Naar sales?
Ja, wat filosofie, hoe je dat aanpakt. Want uiteindelijk moet je rekening houden dat, allee, je zit nog met verkopers in mm-hmm. een team. En consultants zijn ook verkopers.
Ja, iedereen is sales, hè?
Ja, dat is dat. Ja. Hoe... Jullie zijn toch niet de platte verkopers?
Nee, dat wil je ook niet zijn. Wel laatste keer een mooie positief feedback gekregen van een klant die zei van, eigenlijk heel het sales traject en het pre-sales traject, leek het allemaal heel positief en soms misschien zelfs een beetje te mooi voor waar te zijn hoe dat je het verwoordt en hoe dat je het doet. Maar nu zijn we het project aan het doen en het is ook echt hoe dat uitgevoerd wordt, hoe dat je het verkocht hebt. En dat vind ik wel belangrijk, dat je niet blaasjes zit wijs te maken en dan als sales zegt, voilà, baf, het is verkocht en je smet het over de muur bij, van spreken. En operations, zoals dat in grote bedrijven soms gaat, moet nu maar implementeren. Maar dat er dan een groot gat zit tussen wat dat er verkocht is en wat dat er werkelijk is.
Ja, de unicorn verkocht, maar ze krijgen een rotte ezel.
Dan je authenticiteit of je credibiliteit is toch volledig ondergraven. Dat zou ik echt erg vinden.
Ja, dus moet sales accountable zijn voor hetgeen dat ze verkopen ook.
Ja, dat want, zou wel zijn.
En liefst iemand die iets verkocht heeft bij een klant, wordt hij daar dan ook misschien organisch account manager en gaat hij de relatie opvolgen en dat project niet day-to-day gaan opvolgen, maar er wel zijn om nu en dan een keer te luisteren hoe gaat het. En als het nodig is, het team uit de wind te gaan zetten en even op te treden als bemiddelaar, moest het een keer fout lopen.
Ja.
Maar ik vind het wel belangrijk, die accountability, zodanig dat we echt iets verkopen wat we kunnen realiseren. En geen lucht gaan verkopen, gewoon om uw sales target te gaan halen of zo.
Ja, dus, ik kan een heel moeilijke vraag stellen.
Oh, ik ben benieuwd.
Ik ga mee vasthouden.
als je nu voor jezelf terugkijkt over de afgelopen 3 jaar, wat vind je van jezelf dat je veranderd hebt of dat je anders doet Dan in het begin?
God, nog meer focus op de matching values bij klanten. Maar dat is ook natuurlijk omdat je in het begin een stuk onder druk staat van het mensen en team die op de bank zitten of die nog niet op een project zitten. Je wilt die mensen bezighouden en in het werk steken en een leuk project kunnen geven. Maar naarmate dat je dan uiteindelijk groter wordt en dat je wat grotere basis hebt en dat je wat stabieler bent, ook financieel, ja, dan kun je echt focussen op van, kijk, dat is een klant die matcht met hoe dat wij denken over dingen, hoe dat wij willen samenwerken. En soms gebeurt het dan dat je met een klant zegt van, oké, ik vind het jammer, maar we matchen niet in de manier waarop dat we willen werken met elkaar. Dus het is misschien beter dat we niet samenwerken. Ook al expertise-wise of technologisch zou je perfect kunnen helpen. Maar de manier waarop, of de soms buikgevoel, oké, dat je voelt van, het klikt niet met die persoon of met die cultuur, ja, dan moet je dat niet doen. En daar hebben we nog meer aandacht voor dan dat we in het begin hadden, mede door de constellatie waar we nu in
zijn. En heb je het dan door hetgeen wat er allemaal gebeurd is de laatste 10 jaar, waarbij dat IT echt wel embedded is in business, spreek ik dan ook met veel non-IT-profiel?
Meer en meer wel, ja. Bij Daikin bijvoorbeeld, dat we met marketing, was met de marketingafdeling dat we heel veel werkten. Operations is er vaak bij betrokken, soms de algemeen directeur of de CEO die dan ook er wel bij betrokken is, want ja, uiteindelijk gaat het ook om in een partnership dat je zijn kindje vaak, zijn bedrijf meehelpt, dan wil hij toch ook een keer babbelen van wie gaat dat hier komen doen voor ons. Dus je voelt dat wel, dat meer en meer een rol speelt. Ja.
En hij, Toon, als je zo terugkijkt op de laatste 3 jaar, wat voor iets of inzicht ga je voor jezelf, dat je dat nu anders bent dan 3 jaar geleden?
Ik denk dat ik ergens vroeger, en dat is misschien door de complementariteit van Sam, maar vroeger was ik wel meer een risico-averse persoon en alles goed gaan uitdenken. En Sam heeft mij daar wel wat bijgebracht van, wat is het ergste dat kan gebeuren als we dit doen? En dat is ergens iets, probeer dat in de organisatie ook te doen, principes van sociocratie. Het is niet het idee van we gaan hier ons maanden opsluiten om een analyse te maken van hoe dat we dat probleem gaan oplossen of hoe dat we die opportuniteit gaan doen. Nee, we zoeken gewoon naar een consent waarbij dat we alle twee akkoord zijn van is het goed genoeg om te proberen en we gaan bijsturen. En dat is wel iets echt dat ik geleerd heb van laat het los, het is goed genoeg om te proberen en we gaan er gewoon kort op de bal spelen om bij te sturen waar nodig. Dat is wel iets dat ik denk ik wel in veranderd ben. Vroeger ging ik het allemaal wel in mijn analytische mind, alle details willen uitpluizen op voorhand, maar eigenlijk is dat tijdverlies, want het is allemaal gebaseerd op assumpties en dergelijke. Dus start ermee met een beperkt en strak plan dat goed genoeg is en stuur mee.
Ja. Dat is een beetje het Pipi Lanko's principe, Peter, ken je dat?
Ja, ik ken dat, ja.
Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan.
Ja, maar dat is dus... Ik denk dat dat een heel belangrijk is.
Dat is ook een beetje ja, de agile manier van werken. Ja, dat is zo een buzzword natuurlijk, agile, maar het gaat ook over... Ja, een project bouwen, vaak een softwareproject lange termijn. Oké, gaan we wel een roadmap zetten en die vlag zetten, van daar willen we ongeveer uitkomen. Hè, maar we weten ook niet 100% van, ja, het gaat exact ginder zijn dat we uitkomen. Along the way wil je ook niet de flexibiliteit verliezen, dat je moet zeggen, hè, ah, maar het zit in een vaste scope. Ja, sorry, we zijn nu een beetje wijzer geworden, nu dat we een aantal iteraties gedaan hebben. Maar ja, nee, we hebben onze vlag daar gezet en we moeten naar daar. Ja, nee, je wil je kunnen bijsturen, hè, voortschrijdend inzicht, wil je kunnen implementeren. Along the way. En dat is ook die flexibiliteit naar de klant toe. Dat je een stuk wat vertrouwen moet krijgen dat je het op die manier gaat doen. Maar dat je ook samen met hem daar wel in dat pad zit om dat op een flexibele manier te kunnen aanpakken.
Ja, klopt. Tegelijkertijd, zonder te willen veralgemeen, neem ik ook wel een deel aan dat er een bepaalde conservativiteit zit in het feit, ja, maar flexibiliteit, dat betekent dat ik hier gewoon een open rekening voor jullie open.
Blanco check,
een blanco check. Hey, en ga je in die aanpassen, en kijk ik hier 60k, maar dat kost hier 120k, krijg ik dat hier niet verkocht, of het dan iets geleverd voor 60k die niet afgewerkt is. Ja. Dat is dan, hoe reageert dat dan op?
We hebben er eigenlijk ook een keer iets mee geëxperimenteerd om net dat tegen te gaan. We zijn ook aan het zoeken naar manieren, want hoe kunnen we nu, want ik versta dat ook, in de situatie van de klant zou ik dat ook niet willen doen, dus een blanco check tekenen en dan zien we, we weten niet waar we gaan uitkomen. Maar we hebben eigenlijk een klant ook betrokken in het pre-sales traject. Om samen de offerte te co-creëren. We spreken altijd over co-creatie en co-development in projectmodus. Maar eigenlijk, voordat het effectief een project is, laten we een keer samen de inschatting maken. En daar, workshop geweest, met Rudy ook onder andere.
Rudy Maalbranke,
inderdaad, die ook nog in je podcast geweest is. We hebben daar eigenlijk met hem en met de klant samen t-shirt sizes gedefinieerd van de verschillende features dat ze wilden. Om daar dan ook samen die inschatting te maken. En het leuke effect was achteraf dat als ik de offerte dan uiteindelijk aan de CEO moest gaan verdedigen, was de persoon, de IT-manager of de CIO die betrokken was in dat pre-sales traject, was eigenlijk onze offerte aan het verdedigen aan de CEO. Ik moest eigenlijk juist nog een zakje chips pakken erbij en kijken van hoe dat het proces verder verloopt. Maar dan voel je wel zo een vertrouwensband van oké, we hebben dat hier samen gecreëerd en we gaan het samen ook verdedigen. Dus dat was wat om te zien.
Schoon, hè, die flow, dat is echt...
Ja, ik vind dat wel leuk dingen en... Tijdens die workshops voelt de klant dan zelf ook aan door de vragen die hij stelt van het is nog niet allemaal even duidelijk. Hè. Bepaalde dingen zijn al in steen gebeteld. Andere dingen moeten we al nog wat sneller, nog langer over nadenken. Maar dat gevoel, je bouwt dat samen op eigenlijk. En dat is wel mooi dat je eigenlijk samen tot diezelfde inzichten komt. Terwijl dat traditioneel heel vaak is van kijk, hier is ons een Excel of ons Word-document. En geef ons een prijs, alsjeblieft. Ja. Dus,
Nu, we zijn aan het einde van ons gesprek van de eerste podcast-aflevering.
Oh, jong, het is voorbij gevlogen.
Ja. Ik kan eerst kijken naar Toon. En yes. Viel het mee, want ik weet dat je een beetje zo... Wauw, hoe gaat dat hier zijn?
Ja. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Je bent iemand die de mensen goed op hun gemak stelt. Dus all kudos to you voor dat. Maar leuk gesprek. En ik vind het wel jammer dat ik Sam twee complimenten heb kunnen geven en geen derde.
Oei, ik had niet geteld.
Ja, ik heb er maar twee hier, maar kan je dat al straks nog zijn in nummer 3?
Maar nu ook doen, hè. Maar nu ook doen derde leven, hè.
Nee, is wel kijk.
Nu, Sam, dit is aflevering 1. Wat mogen de luisteraars of kijkers verwachten in de volgende afleveringen?
Ja, het is inderdaad kijken naar de toekomst, dan gaan we er hier verder mee gaan. En de ambitie dat we hebben is om met mensen waar dat we al mee samenwerken, of waar dat we nog niet mee samenwerken, of waar dat we wel mee samenwerken, of die een inspirerend verhaal hebben, om die uit te nodigen, ja, bij ons in de sofa. We zitten nu wel in Lezone, maar we gaan het dan misschien wel in Kortrijk of ter plaatse doen. Maar dat we ja, boeiende babbels zijn, waar dat we ja, inzichten kunnen delen, hoe dat bepaalde mensen omgaan in onze technologische wereld met nieuwe technologie of met hun business of wat dat hen drijft. Gewoon leuke babbels.
Super. Heren, Toon en Sam, ik wil je enorm danken voor dit ongelooflijke, fantastische, passionele gesprek en flow. Ik wens jullie veel geluk, succes en liefde toe. En tot de volgende.